Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen van Gods gerechtigheid. Daar gaat het over in de prediking. We doen het uit Psalm 71, vers 10 en vers 14. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. En ik roem o eeuwig alvermogen, kroem uw gerechtigheid, die zoveel glans verspreidt. Psalm 71, het 10e en 14e vers. Na de heilige wet God en de samenvatting daarvan zingen van Psalm 130, het 2e vers. Zul gij in het recht wil treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving. Psalm 130, het 2e vers. Stellen we ons onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit de dienst is uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog wat onder op de aarde is, nog wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizendergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, uw vee, nog uw vreemde in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. En Jezus samenvattende antwoordde en zei: Gij zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. In het gebed van de gemeente denken we in de voorbeeld aan de heer Gert van der Hoevenhoog in 12a, die in de aanstaande week de laatste bestralingen zal krijgen. Zoeken nu gezamenlijk Gods aangezicht in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, die uw goede hand opent over ons als gemeente en over ons leven. Want uw gaven die omringen en die overstelpen ons. In al datgene wat we van u ontvangen. We ontvangen uw dag. We ontvangen uw gemeente om ons heen. We ontvangen uw dienst. We ontvangen de ambten in ons midden. Wij ontvingen uw groet. Genade zij u. En vrede. Heren, wij zouden er heel diep van onder de indruk mogen zijn. al datgene wat u nu al op deze dag ons gegeven hebt. En u gaf ons ook, Heer, uw wet. Ook die is een geschenk van u. Ook uw wet is een geschenk dat u ons geeft en toevertrouwt. En we mochten die hier in uw huis ontvangen of op die plaats waarop we meeluisteren. En wij ontvingen de psalmen, Heere. En wij zongen het, misschien zongen we niet mee. Maar u weet of wij het beleefden, Heere. Dat toen uw wet geklonken had, het was, o God. Wie zal bestaan? U weet ook, Heren, als het heel anders in ons hart lag. En u bidden we, Heren, geeft u ons vandaag, vanmorgen, het onderwijs van uw Zoon. Wie kan ons beter onderrichten dan Hij, de hoogste profeet en leraar? Wie kan ons beter onderwijzen dan Hij, die van eeuwigheid was in de schoot van u de Vader? Wie kan ons beter onderwijzen dan Hij, die met zijn woord onderwijst en met zijn geest het hart opent? Heere, laat dan zijn onderwijs ons hart binnenkomen deze morgen. En we bidden u, oefen ons in het luisteren. Dat is ons niet zo eigen, Heere, om te luisteren. En zeker niet om naar u te luisteren. Om alle andere stemmen kwijt te raken. Oefen ons, Heere, om al luisterend te ontvangen. Want u biedt ons iets. U schenkt ons iets. Dat we ontvangen of dat we weigeren. Dat wij dankbaar aannemen of dat we afwijzen. Maar oefent u ons, Heere, in het ontvangen van wat u geeft. Leer ons om werk terzijde te leggen en af te blijven van die dingen die ons hinderen in het luisteren en ze misschien vervolgens ook thuis te laten. Oefen ons om alles terzijde te zetten in ons hoofd, in onze gedachten. En dat kan nog zoveel moeilijker zijn, Heer, want die kunnen we niet zomaar thuis laten. Oefent u ons om onze gedachten terzijde te stellen, zodat alleen uw stem overblijft. Leer ons uw wet te verstaan. Leer ons dat uw wet ons niet hoogmoedig maakt of zelfverzekerd. Dat u wet ons niet twijfelmoedig maakt of wankelmoedig. U wet ons niet moedeloos maakt. Al die vormen van verkeerd gebruik van uw wet die ons zo eigen zijn. En daarom bidden we om uw onderwijs, Heere Jezus. Geef dat aan de kinderen. Dat het werkelijk zijn mag, jong geleerd, is oud gedaan. Schenk het aan de jongeren. U weet hoe ze in de kerk zitten. U weet hoe we allemaal in de kerk zitten na gisteravond. Schenk het aan ons allen, Heere. Gedenkt u ons. U kent de mensenharten. Jongeren, ouderen die met zorg vervuld zijn. Of van de gedachtheid nog omlopen naar wat er deze week allemaal gebeurde. Of wat er verder deze week zo'n beetje te verwachten valt. We bidden u voor alle zorgen die er kunnen zijn na uitslagen die ontvangen werden of als op uitslagen gewacht wordt. We dragen de heer Gert van der Hoeven aan u op en zeggen wel er eerst dank voor het verloop van de bestralingen en de krachten die hij daarvoor ontvangen mag. En als het voor de toekomst zijn kan, wie zal of hoe zal de toekomst eruit zien? Heere, geef dan voortdurend het zicht op u en het verlangen verhef gij over ons. Het licht van uw aangezicht, o Heere, om in dat licht te mogen gaan. We dragen alle mantelzorgers aan u op. Misschien op de achtergrond en vaak vergeten. Maar u weet er al dagen en nachten altijd door, 7 dagen per week. De zorg voor een geliefde op de schouders rust. Gelijk al die van mantelzorg afhankelijk zijn. We dragen alle inwoners van Kerverland aan u op. In een vreemd, zo vreemd land, situatie. Gedenk ook allen die contacten met hen hebben. Geeft u wijsheid, liefde, volharding en trouw. We bidden, Heere, voor de voortgang van uw woord onder ons. Onder hen die op ons pad komen. De voortgang van uw woord in de kerk waar we deel van uitmaken. Maar ook in andere kerkgenootschappen van onze dorpen. En zegen allen die hen dienen mogen in de ambten. Zegen de voortgang van uw woord in heel ons land en volk. Ontferm u over ons land en volk, Heere. Als het ruimte geeft aan dingen die u bedroeven. Die tegen uw geboden ingaan. Heere, geeft u wederkeer en herleving. En Heer, wat zou het groot zijn. Als ons juist ons vorstenhuis daarin zou mogen delen. Onze koning en koningin en hun gezin en al de hunnen. Heere, wilt u het schenken? Het zou zo onverdiend zijn. Maar het zou toch zo'n zegen zijn tot eer van uw naam. Gedenk zo ook allen die ons regeren, landelijk, provinciaal en gemeentelijk. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Wij openen opnieuw de Bijbel in de bergrede, Matthäus 5, en lezen daar enkele gedeelten uit. Om te beginnen Matthäus 5, de versen 17 tot en met 20. Matthäus 5, vanaf vers 17 allereerst, daar spreekt het woord Gods aldus tot ons. Meent niet dat ik, Jezus, gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg ik u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet een jota nog een tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles zal zijn geschied. Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbinden en de mens zal zo geleerd hebben, die zal de minste genoemd worden in het koninkrijk der hemel. Maar zo wie deze al gedaan en geleerd hebben, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, tenzij uw gerechtigheid overvloediger is dan die van de schriftgeleerden van de fariseeën, dat je in het koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. Dat laatste vers ook de tekst voor de preek. Het gaat over een gerechtigheid die onvoldoende is en een gerechtigheid die overvloedig is. En daar geeft de Jezus in vervolg 5 voorbeelden van. Eerst in vers 21-22. Ge hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is, gij zult niet doden, maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Doch ik zeg u, zo wie ten onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. Wie tot zijn broeder zegt, raka, leeghoofd, gek, die zal strafbaar zijn door de grote raad. Maar wie zegt gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Een tweede voorbeeld in de versen 27 en 28. Gij hebt gehoord dat van de ouden gezegd is, gij zult geen overspel doen. Maar ik zeg u, dat zo wie een vrouw aanziet om deze te begeren, die heeft al overspel in zijn hart met haar gedaan. Een derde voorbeeld in de versen 33 tot en met 37. Wederom hebt gij gehoord dat van de ouden gezegd is, gij zult de eed niet breken, maar ge zult de Heere uw eden houden. Maar ik zeg, u zweert ganselijk niet, nog bij de hemel, dat ze de troon van God is, nog bij de aarde, omdat ze is de voetbank van zijn voeten, nog bij Jeruzalem, omdat ze is de stad van de grote koning, nog bij uw hoofd zult gezweren, omdat je niet één haar kunt wit of zwart maken. Maar dat zijn uw woord ja, ja. En nee, nee. wat boven deze is, dat is uit de boze. En dan een vierde voorbeeld in vers 38 en volgen. Ge hebt gehoord dat gezegd is, oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u, dat ge de boze niet wederstaat. Maar zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe. En zo iemand met uw rechter wil in uw rok nemen, laat hem ook de mantel. En zo wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, gaat met hem 2 mijl. Geef degene iets van u bidt, en keer u niet af van degene die van u lenen wil. En dan het vijfde voorbeeld vanaf vers 43. Ge hebt gehoord dat er gezegd is, ge zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gehaten. Maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief, zegent hen die u vervloeken. Doet wel degenen die u haten en bidt voor hen die u gewelden en die u vervolgen. Opdat ge moogt kinderen zijn van uw vader die in de hemel is, want hij doet zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Wat erin ge lief hebt die u lief hebben, wat loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En die ge uw broeders alleen groet, wat doet ge boven anderen? Doen ook de tollenaars niet al zo? Wees dan gij volmaakt, gelijk uw vader die in de hemelen is, volmaakt is. Tot zover deze schriftlezing. Zoals gezegd, is Matthäus 5 vers 20 de tekst. Gerechtigheid die onvoldoende is en gerechtigheid die overvloedig is. Matthäus 5 vers 20. De volgende afkondigingen voor deze zondag. Allereerst dat volgende week zondag in de morgendienst op voor te gaan. Dominee D.J.W. Kok uit Oldenbroek in de avonddienst. Hoop ik graag zelf in het midden te zijn. We vragen uw voorbeden voor de kerkraadsvergadering die deze week gehouden hoopt te worden. De collecten zijn de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerk en aan de uitgang voor de kerk. En die worden van harte bij ieder aanbevolen. Laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 19. De versen 4 en 6. Over de wet des Heren. Des Heren wet nochtans. Verspreid volmaaktig aan zijn vers 6. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar en helder bericht. Psalm 19, het 4e en 6e vers. Matteüs 5, vers 20 is de tekst voor de preek. Want ik zeg u, tenzij uw gerechtigheid overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, dat je in het koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. Het gaat over een gerechtigheid die onvoldoende is en over een gerechtigheid die overvloedig is. Gemeente, het koninkrijk der hemelen, daar heeft Jezus over in de bergrede. Woorden 14 dagen geleden. Zalig zijn de armen van geest, want hunner van hen is het koninkrijk der hemelen. Dat is het koninkrijk waarin vertroost wordt. Waarin het aardrijk helemaal nieuw zal zijn en beërfd wordt. Waarin wordt verzadigd met vreugde, liefde en gehoorzaamheid tot God. Waar God zijn barmhartigheid ten volle toont. Waar God zich laat zien zoals die is. En waar ieder is als kind van God aan alle kanten zichtbaar en herkenbaar zal zijn. Zeg maar, dan heeft hij het over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En Jezus vergelijkt het dan ook in enkele gelijkenissen met een bruiloft, maar een bruiloft die nooit voorbij gaat. Met een schat, met een parel, met de parel van grote waarde. Daar wil Jezus het over hebben in de bergreden. Het koninkrijk der hemelen. Maar nu hoorde je Jezus zeggen dat je daar niet zomaar komt. Jezus zegt, het is denkbaar dat mensen daar buiten zullen blijven. En dan heeft Jezus tegen de mensen die de moeite hebben genomen om hem een tijdje te volgen en dus ook bij die berg te zijn waar Jezus nu spreekt. Dat is wel niet de setting van een kerkdienst, maar goed, zeg maar toch, wij hebben ook de moeite genomen vanmorgen om uit ons bed te komen en naar de kerk te gaan en tegen die mensen zegt Jezus dus, je kunt daar ook buiten vallen, buiten mijn koninkrijk. Dat is iets waarom je gelijk wel eventjes je oren mag spitsen en rechtop mag gaan zitten. Er is vandaag de dag een soort prediking en ook een soort christendom, waarbij dat eigenlijk niet meer in beeld en niet meer ter sprake komt. En ervan uitgegaan wordt dat je daar allicht wel komen zult. En alles al anders zou kunnen zijn, hoef je in de preek geen woorden over vuil te maken. Dat gaat er wel goed in en dat stelt je wel gerust. Maar het is levensgevaarlijk. Echt waar, ook voor je gezin. Want de Heer Jezus zelf, die geeft wel degelijk die mogelijkheid aan. Dat je er niet komt in zijn koninkrijk. En hij zegt ook, gelukkig, want kunnen we daar tenminste helderheid in krijgen. Hij zegt ook, waarom dat dan op vast zit. Hij benoemt dat heel direct in onze tekst. Hij zegt, dat zal het geval zijn als je gerechtigheid niet overvloediger is dan de gerechtigheid van de fariseeën en de schriftgeleerden. Dan zul je geenszins het koninkrijk der hemelen beërven. Dan gaat het over gerechtigheid. En om nou maar proberen dat heel makkelijk te zeggen. Gerechtigheid, dat is, kun je zeggen, dat is datgene wat je God te bieden hebt. Aan het eind van een dag. Aan het eind van een week. Aan het eind van je leven. Dat wat je God te bieden hebt. Heren, ja, dit is het nou geweest. Dat is gerechtigheid. Datgene wat ik God te bieden heb. Nou zegt de Heer Jezus dus. Als je God dan niet meer te bieden hebt. Dan een fariseer en een schriftgeleerde God te bieden heeft. Dan zul je pertinent niet mijn koninkrijk beërven. Dan is je gerechtigheid, dan is dat wat je God te bieden hebt, onvoldoende. Een gerechtigheid die onvoldoende is dus. Nou, wat hadden dan de fariseeën en de schriftgeleerden God te bieden? Wat moet dan, zeg maar, ons eikpunt zijn? Nou, die fariseeën en de schriftgeleerden, dat weten we allemaal wel, denk ik. dat waren nou echt niet mensen die maar een beetje op los leefden. Er waren geen popsterren en drugsbaronnen, zoals David Bowie deze week overleden. Kijk, dan zou je kunnen denken, nou ja goed, daar kan ik wel inkomen. Als je leeft als een profsporter op zondag, als een drugsbaron, als een seksjeophouder. Ja kijk, goed, dat kan ik nog wel snappen, ja. Als je God niet meer te bieden hebt dan dat in je leven, nou ja, dan kan ik er nog wel bij dat je er niet in komt. Als je zo zijn geboden met voeten treedt, of eens geboden met voeten treedt, ja, logisch. Dan is het onvoldoende. Maar we weten allemaal wel, dat was echt niet het leven van de farizeeën en de schriftgeleerden. Echt niet. Die namen het juist heel precies met de geboden van God. We hebben die bekende gelijkenis uit Lucas 18 van de farizeeër tegenover de tollenaar. En nou ja, vanuit die gelijkenis kunnen we wel een beetje voorstellen wat dan die farizeeën voor mensen waren. Die plozen de Bijbel, ik denk preciezer dan wij doorgaans, precies uit van wat er wel, wat er niet mocht. Bijvoorbeeld rondom de Sabbat, de zondag, waren ze er best erg druk mee. Heel wat discussies zijn er bekend uit de rabbijnse wereld van waar de grens ligt op zondag. Mag je een vlieg op zondag doodslaan? Ja, je moet er maar opkomen om daarover na te gaan denken. Nee, een vlieg mag niet, want een vlieg die vliegt. Een mug doodslaan, mag dat dan op zondag? Nou ja, een mug die vliegt eigenlijk niet. Een mug die springt eigenlijk meer. Dus dat kost minder moeite om die dood te slaan. Dus een vlieg, wat vliegt mag je niet doodslaan op zondag. Wat springt, kost wat minder moeite, misschien, mag wel. Daar hadden ze wel over nagedacht. Ik denk dat wij over heel wat grotere dingen misschien niet eens zo nadenken. En we weten, een woord schrijven, letters aan elkaar vast, ze schreven toen natuurlijk nog. Nou, dat was wel een beetje veel inspanning voor je hand. Maar losse letters, niet aan elkaar vast, maar goed, dat mocht dan wel. Je moet er maar opkomen. En we weten, die gelijkenis ook wel, van die farizeeën, die zegt, ik vast 2 maal per week. De Bijbel geeft een paar vaste dagen per maand voor. Hij zegt, ik doe het 2 keer in de week. Dus dat is zeker al 8 keer in de maand. En ik geef 10% geef ik weg van alles wat ik bezit. Het Oude Testament schreef voor de tienden van de grote velden. Echt de akkergronden, de maïsopbrengst bijvoorbeeld. Nee, die fariseer, ik geef ook de tienden van mijn groentetuintje nog. En van mijn bloementuintje nog. Je kan tenslotte beter wat meer proberen te doen dan dat hij de kantjes vanaf loopt. Nou, dat was de gerechtigheid van de fariseeën en de schriftgeleerden. Dat hadden zij, om zo te zeggen, God te bieden. En dan zegt Jezus dus, als jij nou niet meer te bieden hebt aan God dan dat, is het onvoldoende. Nou, kun je denken, moet het dan nog preciezer dan die fariseeën het doen? Mag je dan op zondag nog, mag je op zondag alleen maar in een stoel gaan zitten en stil zitten en een boek lezen? Moet je dan 3 keer in de week vasten, mag je nooit meer van lekker eten genieten? Moet je niet 1/10, maar moet je 20% van je zakgeld dan elke week aan de kerk geven? Betekent zalig worden dan dat het toch maar een heel bekrompen en enghartig en saai leven is? Is het dan toch waar dat je eigenlijk maar het beste vlak voor je sterven bekeerd kan worden? Dan kom je tenminste er nog zo makkelijk mogelijk. Nee, natuurlijk niet. Jezus bedoelt met overvloediger gerechtigheid, dus meer dan van de fariseeën en schriftgeleerden, wat anders, heel wat anders. En wat deed Jezus dan wel bedoeld? Dat maakt hij zelf duidelijk in het vervolg van Matthäus 5, wat we gelezen hebben. Maar dan gaat de Heer Jezus duidelijk maken hoe hij, God dus, hoe hij de wet ziet en opvat. En ook hoe de fariseeën dan de wet hebben opgevat. En we verbinden daar maar het punt aan van hoe dat wij de wet van God opvatten. Hè? We hebben hem vanmorgen weer gehoord. Toen sprak God al deze woorden. Gij zult niet vloeken, gij zult niet stelen, niet doodslaan, niet echt breken. Hè? We weten dat wel. En je kan natuurlijk toch altijd heel makkelijk geneigd zijn om eerst te horen te denken. Ziezo, dat heb ik ook niet gedaan ook. Stel je voor dat ik deze week iemand doodgeslagen zou hebben. Dan zou ik hier misschien eens durven zitten. Dat ik echt gestolen zou hebben. Of echt ja, mijn andere vrouw naar bed geweest zou zijn. Dan zou ik hier misschien niet eens durven zitten in de kerk. In die zin, er zijn zo'n aantal geboden die ik eigenlijk gehouden heb. En soms, ik weet niet. Als je de wet leest. Of als je de wet hoort. Hoor je hem eigenlijk. En ineens gaat orgel alweer spelen. Oh, het is blijkbaar alweer aan het eind met de 10 geboden. Ja, hoe komt dat? Hoe komt dat? Nou, omdat we net als de fariseeën zo geneigd zijn om die geboden alleen te betrekken op de buitenkant. Op de daad, op wat je doet. Doodslaan. Echt breken, stelen. Nee, dat doen we niet. En voor de meeste geboden heb je eigenlijk toch wel een punt. En bij elkaar eigenlijk ook nog wel een voldoende. 5,5, 6,5. Maar de Heer Jezus geeft aan, wil aangeven, als je de geboden zo ziet, is het altijd onvoldoende. Al neem je ze nog 10 keer zo strak en strikt. Als een fariseer dat doet, als je geboden niet anders ziet dan zo, is en blijft je gerechtigheid, wat je God weet, altijd onvoldoende. En dan geeft de Jezus tot 5 keer toe aan hoe hij dan van Gods wegen, dus hoe het echt behoort, hoe hij dan de 10 geboden de wet van God ziet. En dat kun je eigenlijk kort zeggen, dat betekent dat de wet geestelijk is. Maar goed, dat betekent in elk geval dit. Allereerst dat bekende voorbeeld, denk ik wel. Van die boom. Een boom. Nou, je weet hoe het een boom uitziet, hè? Die heeft wortels in de grond zitten. En die heeft natuurlijk een stam boven de grond. En dan krijg je allemaal takken van die boom. En het eind van die boomtakken. Nou ja, daar kunnen appels, peren hangen. Net naar gelang wat voor boom het is, hè? Dat is een boom. Nou, en als God nou zegt, gij zult niet doodslaan, echt breken, stelen. Dan noemt God die appel, die peer, die vrucht. Dat is dan de daad. Doodslaan. Maar ja, een boom is meer dan alleen een appel en een peer. Of een paar appels en peren. Je hebt ook de tak. De tak hoort ook bij de boom. Dat is zeg maar wat je zegt. Lelijke dingen die je zegt, die zitten aan dezelfde boom vast. Maar goed, die tak, die komt eruit de stam op. De stam van je plannen of de stam van je opwellingen. Dat is ook dezelfde boom. En die stam die komt uit het wortelstelsel onder de grond. Dat zijn je verlangens. Je begeerten. Die soms de hele tijd een beetje stil liggen te sluimeren en te slapen. Maar ineens op kunnen komen. Kijk, en elk gebod is nou zo'n boom. God noemt de vrucht, de daad. Maar wat je zegt. En wat je denkt en wat er in je opwelt. En wat je verlangt en wat je begeert. Dat verbiedt en haat God net zo heilig en net zo heftig. Als de daad van de vrucht. Nou, en dan geeft Jezus 5 voorbeelden. Vers 21. Gij zult niet doodslaan. Daad. Maar zegt dat, als je zegt. Dwaas, idioot. Dat is net zo erg. Als je ten onrecht op iemand kwaad bent. En je wenst hem. Dat is doodslag. Heb je een moord op je geweten? Ten onrechte je kwaad voelen. En drift. Dat is net zo erg, zegt God. Dat is een doodslag. Vers 27. Gij zult geen overspel doen. Een daad. Maar wat zegt Jezus? Als je iemand aanziet, niet aanzit, maar aanziet om te begeren. Het is maar een opwelling, dit waar. Het is maar een gedachte. Al is het op een scherm. Je bent vreemd gegaan. Overspel. Derde voorbeeld, vers 33. Gij zult de eed zweren. Iets wat je hebt gezworen. Dat zul je niet breken, maar dat zul je houden. Maar zegt Jezus, al zeg je zomaar iets. Terwijl het niet waar is, dan doe je net zo erg. Ieder woord telt voor God. Ook wat je zomaar tussen neus en lippen doorzegt. Of even gauw belooft om er maar vanaf te zijn. En ook het woord waar eigenlijk gedachteloos zegt. Dat is net zo erg. Ieder ja moet ja zijn. Elk nee moet nee zijn. En anders heb je gelogen. Vers 38. Oog om oog, tand om tand. Kijk, dat lijkt te zeggen. Nou ja, je mag niet helemaal op losslaan, maar een beetje betaald zetten mag wel. He? Niet al te gruwelijk, maar een beetje betaald zetten, dat kan er nog net. Nee, nee, dat woord dat geldt voor de overheden. Die hebben recht te spreken, die mogen straf toedienen. Persoonlijk geldt, je mag iemand nog geen schrammetje toebrengen. Als iemand bij je inbreekt, en zegt expres voor alles scherpst. Als iemand bij je inbreekt en je huis leeghaalt en je kind vermoordt. Mag je hem uit woede nog geen schrammetje toewensen. Nog geen schrammetje, nog geen bultje. Je mag wel aan de politie uitleveren. En hopen dat die de terechte straf geeft. En bidden dat hem dat tot bekering mag brengen. Dat wel. Maar zelf uit woede wat terugdoen. Nooit, nooit. En als sprake van vervolging is omwille van het geloof, laat je dan vervolgen. Trap niet terug, laat je martelen en scheld niet uit. Anders doe je doodslag. Dan is er nog een tweede principe bij de wet, en dat is al in het vijfde voorbeeld van de Jezus van toepassing. Namelijk, eenvoudig principe, hè. Kijk, als iets negatiefs verboden wordt, wat je niet mag doen. Dat betekent dat het tegenovergestelde, dus het goede, het positieve, dat wordt juist geboden. Als je niet mag doodslaan en stelen, dan moet je juist wel een ander helpen. Goed voor hem zijn. Vers 43. Je hebt gehoord dat er gezegd wordt, dat is dan door de rabbies gezegd, want dat staat natuurlijk niet zo in de Bijbel. Hebt u naaste lief, maar uw vijand zult gehaten. Wat zegt Jezus? Hebt uw vijanden lief. Je mag ze niet alleen niet doodslaan. Heb ze lief. Zoek het goede voor degene die jou kwaad doet. Bid voor degene die jou wel dood wil hebben en je vervolgt. En zoek het goede voor degene die jou wel dood wenst. Je mag je vijand niet alleen niet doden, maar zorg juist en bid juist het allerbeste voor hem. Zo kun je ook meer geboden omklappen, helemaal wat te noemen. Je mag niet vloeken, maar denk erom dat je Gods naam juist wel zult prijzen, belijden, getuigen en groot maken. Je mag niet liegen, maar zorg juist wel dat hij de waarheid spreekt. Al kost het je een order en al kost het je financieel heel wat. Kijk. Zo bedoelt Jezus te zeggen. Zo moet je nou de wet opvatten. Geestelijk. Die wet die zegt, vervloekt is een ieder die niet blijft om te doen alles wat ik gebied. Zo opgevat eist de wet. Wees dan volmaakt. En wat ik God te bieden heb, dat is dus altijd en ten eenenmale onvoldoende. Vervloekt is ieder die niet doet
alles wat naar Jezus uitleg de wet eist en de wet verbiedt. En met minder verdien je de toren van God. En rust de vloek der wet op je ziel, je leven en je geweten. Misschien, hè, misschien, hè. Eigenlijk wel, als je dat beseft, hè. Dan kun je misschien die psalm naar de preek alleen maar met je hart zingen. O gena, o God gena. Hoor hoe een boeteling pleit. Kun je misschien alleen maar met je hart van 130 vers 2 zingen. Zo u in het recht zou treden. O Heere, wie zal bestaan? Niemand niet en ik al helemaal niet. Kun je alleen maar met je hart zuchten, kreunen. Verzoen de schuld die mij met schrik vervult. Kom je daar bekend voor? Kom je daar bekend voor? Dat wat ik God te bieden heb, mijn gerechtigheid, die is ten enenmale onvoldoende. En heb je ooit in het licht van God en van zijn heilige geestelijke wet het uitgeschreeuwd, gena, o God, gena. Want niemand die leeft, is voor uw aangezicht rechtvaardig. Anders heb je er nog niks van begrepen. Anders heb je er nog nooit iets van verstaan. Dat jouw gerechtigheid ten enenmale te allen tijden onvoldoende is. Maar, terug naar onze tekst. Wat bedoelt Jezus nou? Indien uw gerechtigheid niet overvloediger is dan van de schriftgeleerden en de fariseeën, zo kon ik er helemaal geenszins ingaan. Dan heeft Jezus over een gerechtigheid die overvloediger is. Het tweede punt van de preek. Een gerechtigheid die overvloedig is. Zeg even direct, die gerechtigheid die overvloediger is, die heeft twee kanten. Zeg maar een voorkant en een achterkant. Hè. Als je vergelijkt met een biljet van 100 miljoen euro, dat heeft een achterkant en een voorkant. He, die gerechtigheid die overvloediger is, die ontzaglijk grote waarde heeft, die heeft ook twee kanten, een achterkant en een voorkant. Maar wat bedoelt Jezus daar nou mee, met die overvloediger gerechtigheid? Nou, om te beginnen, houden we dan voor ogen, omdat God ons dat voor ogen geeft, dat de Heere zijn wet, geestelijk bedoeld en uitgelegd door de Heer Jezus, heeft gegeven met een goede bedoeling. Onderstreep dat alsjeblieft. God heeft zijn wet, die je geestelijk op moet vatten, gegeven uit louter goedheid. Dat kun je al zien en horen in Exodus 20, hè, want daar staat de wet. Exodus 20, nou eens even terugdenkt. Dan heeft God in Genesis 12... al het verbond met Abraham en zijn nageslacht opgericht. Ik zal u tot een God zijn. In Exodus 14 heeft God dat volk Israël uit het land Egypte dienstig uitgeleid. In Exodus 15 heeft God het volk door de Rode Zee, door een wonderlijke sterke hand, doorgeleid. Daarom begint Exodus 20 in geboden ook. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. God spreekt zijn wet tot het volk van zijn verbond, waarmee hij het goed voor heeft. En wij nu, hè, als heidenen, bij Israël als verbondsvolk ingelijfd, als God die wet dan tot ons spreekt, tot Israël en tot ons spreekt, dan bedoelt God dat goed Hij spreekt hem met name tot ons die de kinderen van zijn verbond zijn. Met name tot ons die hij daarvoor het teken en zeel van de heilige doop gegeven heeft. Het teken dat hij ons behoud zoekt. Onze zaligheid. Iets om nooit te vergeten. Alles wat God doet en alles wat God zegt, dat doet hij met goede bedoeling. Alles wat God doet, en dat kan een spanning geven in je leven. Maar alles wat God doet, ook het slaan, dat doet hij met een goede bedoeling tot ons nut. Daar gaat het nou dan vanochtend niet over, hè? Over alles wat hij doet. Maar het is wel zo. Vanochtend, maar ook alles wat God zegt, ook zijn wet en zijn oordelen en zijn waarschuwingen en zijn bedreigingen en zijn oordeelsaankondigingen, ook alles wat de Heere zegt, dat doet hij met goede bedoeling. Dat doet hij tot ons nut. Als de Heere die zegt, ik ben de Heere, uw God. Dus daarom gaf hij ook zijn wet. Met goede bedoeling. En dat heeft hij eens en voor eeuwig bewezen, die goede bedoeling. In het geven van zijn zoon. In zijn zoon die de wet vervuld heeft. Want hij die hier aan het woord is, de Heer Jezus. Hij zegt niet alleen tegen anderen wat, terwijl hij hetzelfde bij laat zitten. Nee, hij is juist bij uitstek degene die ook zelf die wet vervuld heeft. Precies zoals die wet bedoeld is. Innerlijk en geestelijk. En terwijl hij droeg de last van onze zonde en de toren van zijn vader, heeft hij toch die wet volkomen vervuld. Gehoorzaam tot de dood, ja de dood aan het kruis. Gehoorzaam. Geestelijk gehoorzaam en ook nog volmaakt gehoorzaam. En toen Jezus aan het eind van zijn leven was, had hij dit God te bieden. Vader, het is volbracht. Dit heb ik u te bieden, Vader. Gerechtigheid. Helemaal zoals die wezen moet. En de Heer Jezus kon daar staan hangen voor zijn vader. En zeggen, Vader, dit heb ik u te bieden. Perfect. De wet volkomen gelijk in alle opzichten. Een vlekkeloze gerechtigheid. Dat wat Jezus zijn vader te bieden had. En om zijnentwil bedoelt de Heere alles wat hij tegen ons zegt goed. Dus ook de 10 geboden en de wet geestelijk uitleg zoals we net gedaan hebben. En dat geldt, dan maken we even onderscheid. Dat geldt voor onbekeerden en het geldt voor bekeerden. Dat geldt voor mensen die Jezus niet kennen, hopelijk dan nog niet kennen. En voor hen die Jezus al wel kennen. Eerst die ene kant. God bedoelt zijn wet goed als hij zijn wet laat horen aan mensen die nog onbekeerd zijn. Buiten Christus zijn. Niet het ware geloof kennen en beoefenen. Wees maar eens over nadenken natuurlijk. Kun je zomaar over je heen laten gaan. Ben ik dat? Iemand die nog onbekeerd is. Iemand die buiten Christus is. En het ware geloof niet kent, niet beoefent, niet deelachtig is. Als het goed is, heb u nou al voor uzelf helder. Oh ja, daar hoor ik niet bij of daar hoor ik wel bij. Maar wat bedoelt Jezus dan als hij tegen iemand die hem niet kent en die onbekeerd is zijn wet zegt? Dan bedoelt hij dat zo goed, want dat bedoelt hij te zeggen. Heb nou ook maar geen enkele hoop dat het goed mee zit. Als je me niet kent, als je mijn eigendom niet bent, dan moet je alle hoop laten varen dat het toch nog goed met je zit. Dan moet je niet denken, als ik nou sterf, wie weet valt toch nog wel mee, want dat valt niet mee. Dat laat die wetje dan toch wel zien. Als je buiten Christus bent, dan is wat je God te bieden hebt ten enenmale onvoldoende. En dan moet je niet hopen, ja maar misschien linksom of rechtsom, in vergelijking met anderen en hoe ik bedoel dat allemaal. Dan moet je niet denken dat hij er zo toch wel komt. Buiten Christus. En zolang je buiten Jezus bent, valt het niet mee. En moet je alle hoop laten varen, dat misschien toch nog wel goed zou zijn. Wat dan wel? Wat dan wel? Naar Christus heen. Niet morgen, maar vandaag. Wat zeg ik? Niet na kerktijd, maar nu in je hart. Wat dan wel? Nu gevlucht tot Christus. Je hebt maar één ding nodig. En maar één ding helpt. En dat is nu je aan de Heer Jezus toevertrouwen. Je hangt als het ware aan een boomtak boven het ravijn. Die boom die staat nog net aan de rand van het bergpad. En de takken van die boom die hangen helemaal over het ravijn. En aan een van die takken hang je. En dan kun ik blijven denken en hopen, misschien houdt die tak het wel. Misschien als ik terugklim over die tak en naar de stam en op die boom, misschien loopt dat toch nog wel goed af. Maar dat is misleiding. Die tak, die breekt. Maar nu is er onder die tak nog een net gespannen wat je op kan vangen. Laat je vallen. Laat je vallen, laat die tak los. En laat je vallen tot dat net je opvangt en je bent gered. We hangen boven het ravijn van Gods welverdiende straf en toren. Aan de boomtak van onze gerechtigheid en onze wetsvolbrenging. Nou, dan kun je natuurlijk denken, misschien is het wel genoeg. Misschien houdt die tak het wel met wat ik God te bieden heb. Maar die tak die breekt een keer. Die is niet sterk genoeg. Laat je toch vallen in dat net van de gerechtigheid van de Heer Jezus. Laat nou toch alles los waar je vasthoudt. En laat je vallen op het net van het evangelieaanbod. Nu hangt dat net er nog. Als straks die tak breekt in Gods gericht, dan is dat net ook weg. En als je dan gaat vallen, dan komt er geen eind aan in de diepste diepte van de buitenste duisternis niet. Laat je nu vallen in het evangelienet van Christus en van zijn gerechtigheid. Dan heb je de gerechtigheid die van de Heer Jezus is. En dat bedoelt de Heer Jezus. Want die is genoeg. Die is overvloedig. Overvloediger dan die de schriftgeleerde. Is die gerechtigheid van de Heer Jezus. Dat wat Jezus zijn vader te bieden had. En als je nou maar op die gerechtigheid je neer hebt laten vallen. Dan heb jij ook genoeg. Dan heb jij ook overvloediger gerechtigheid. Dat is de eerste kant van die gerechtigheid die overvloedig is. Dat je hebt laten vallen op de gerechtigheid van Christus. Wat in Filippenzen 3 staat. Niet hebbende mijn gerechtigheid die uit de wet is. Maar die van Christus is. Door het geloof. Dan word ik geenszins buitengesloten. Dan word ik geenszins teruggewezen. Maar dan ben ik er en dan kom ik er. In het koninkrijk der hemelen. Want de gerechtigheid van Christus. Toen ik alles losliet waar ik aan probeerde vast te houden. En ik op die gerechtigheid van Christus me liet vallen en zakken. Die is het. En nu ik die gerechtigheid heb, heb ik overvloediger gerechtigheid om God te bieden. Aan het eind van een dag, aan het eind van een week, aan het eind van mijn leven. Wij gaan ten hemel in. Daar zijn. Nou, het volgende punt. En hoe bedoelt de Heere dat dan met zijn wet, als je inderdaad in Christus bent? Als je op zijn gerechtigheid hebt leren toevertrouwen, je hebt je laten vallen in dat net van zijn gerechtigheid. Hoe bedoelt God dan die wet? Want juist dan, hè, dat mag ik wel zeggen, juist dan, hè, kun je van die wet soms zo moedeloos worden. Dat je denkt, ik snap het niet. Ik geloofde toch. Ik heb toch de Heer Jezus lief. En wat maak ik er nou van? Niks. En wat merk ik nou bij mezelf? Steeds weer dat die wet overtreedt en al zijn geestelijkheid. En je zou er moedeloos van worden. Zie je wel, het wordt toch nooit wat. Zie je wel, dat lukt me toch niet. Je zou er twijfelmoedig, je zou ervan kunnen gaan twijfelen. Van, kan ik dan wel Gods kind zijn? Als ik er zo weinig van terecht breng. Is het dan wel waar dat ik een kind van God ben? Want als het echt was, dan zou het toch al beter gaan. Maar dat is nou juist precies verkeerd. Dat is juist precies de verkeerde omgang met de wet. Want als ik in Christus ben, dan mag ik toch juist weten, mijn zaligheid hangt niet van mezelf af. Wat ik ervan maak, wat ik ervan terecht breng, daar zit het hem niet meer op vast. Dat doet er niks aan toe en dat doet er niks aan af. Mijn zaligheid die rust toch op die gerechtigheid van Christus. En wat ik er dan verder van maak, doet aan mijn zaligheid nooit iets toe. En nooit iets af. Brengt me er geen streep meer dichterbij en geen streep verder vandaan. Want mijn gerechtigheid is die van Christus. En die telt voor mijn zaligheid. Maar waarom dan toch die wet nog, ook al ken je dan de Heere? En mag je weten dat je door rechten van Christus zalig bent? Waarom dan toch die wet? Nou, opdat ik berouw zou hebben. Geen angst of onzekerheid. Geen twijfel. Maar berouw, verdriet. Waardoor ik het zo erg vind dat ik hem toch weer pijn heb gedaan. Berouw dat ik toch weer in zijn gezicht heb gespuugd. Toch weer op zijn doornen heb geslagen. Toch weer op zijn spijkers heb gehamerd. Toch weer hem het bloed heb uitgedrukt. Berouw. En verlangen. Des te meer verlangen, o Heere, geef toch, Heere, dat ik beter naar u kan luisteren. Heere, geef toch, Heere, dat ik meer kracht ontvang. Geef toch, Heere, dat ik u niet zoveel verdriet doe. Geef toch, Heere, dat ik u wet meer en voller en inniger en intenser kan houden. O Heere, geeft u dat toch? Kent u dat? Klopt uw hart. Heere, geeft u dat toch, Heere? Dat ik u nou geen verdriet hoef te doen. En geeft u toch, Heere? Dat ik heiliger en dat ik meer en dat ik inniger uw geboden mag doen uit dankbaarheid. Heere, geeft u het. Kent u dat? Nou, dat is de tweede kant van die overvloedige gerechtigheid. Dat is de tweede kant, dat, zeg maar, dat is de voorkant van die gerechtigheid die overvloediger is. We zagen, dat is allereerst dat de gerechtigheid van Christus, die overvloedige gerechtigheid. Maar dat is ook die gehoorzaamheid in mijn hart, die van harte is. Die een verlangen is die uit liefde is. Van dat hadden die fariseeën nou juist niet. Daar waren de schriftgeleerden vreemd aan. Die overvloedige gerechtigheid is een gerechtigheid die steunend op Christus gerechtigheid een verlangen is. Van binnenuit. Een gebed is. Heere, geef dat ik uw geboden inniger mag houden. En dat is de overvloedige gerechtigheid die ingang geeft in het koninkrijk der hemelen. Overvloediger dan die der fariseeën en der schriftgeleerden. Om het nou even een beetje duidelijk te maken, hoop ik voor iedereen. Dan doe ik het ook maar even met een voorbeeld. Je kan op twee manieren stofzuigen voor je moeder. Jongens, meisjes. Kan zijn, je moeder heeft gezegd, en nou ga jij voor me stofzuigen. Nou ga jij voor mij stofzuigen. Ik wil dat nu. En jij gaat stofzuigen. En je moppert. En het kookt van binnen. En je bent zacherij. En weet je wat je denkt aan het eind? Ik doe er maar een beetje extra. Dan ben ik verlof van dat gezeur af. Kan ik zeggen, ik heb wel meer gedaan dan u vroeg. Dus voorlopig ben ik er weer vanaf. Nou, zo kun je stofzuigen voor je moeder. Je kunt ook stofzuigen voor je moeder. Mama. Maak voor u stofzuigen. Ik wil zo graag iets voor u doen. En heb je stof. En zeg, mama, kan ik nog iets anders ook voor u doen? Zo kun je ook stofzuigen voor je moeder. Nou, dat is precies het verschil. Tussen gerechtigheid die onvoldoende is. En gerechtigheid die overvloedig is. Hè? In je houding naar God toe. Van waaruit je hem dient. Overvloediger gerechtigheid. Dat ik omwille van de gerechtigheid van Christus. Verlang. Hunker. Bid. Heere. Laat me iets voor u mogen doen. Heere. Laat me uw geboden inniger. En intenser mogen houden. Geef me daartoe toch uw kracht en uw geest. Dan zien we tenslotte ook, gemeente. Dat die overvloedige gerechtigheid die uit je hart moet komen dus. Hè, van binnenuit. Uit liefde dat het niet betekent. Oh, dan komt het dus niet zo nauw. Als maar van binnenuit komt. Als maar uit je hart komt. En dan komt het verder niet zo precies. Nee. Juist als het van binnenuit komt. Dan word je zo zorgvuldig en nauwkeurig. Want wat zou ik Jezus aandoen als ik toch zondig? En wat is de Heer Jezus het waard? Dat ik nou al zijn geboden onderhoud. En niet alleen met daden, maar ook met woorden, met gedachten, met verlangens. Dan gaan we dus nog eens langs die vijf voorbeelden. Gij zult niet doodslaan. Vrucht, tak, stam, wortel. Ik wil ook die wortel, ik wil ook die begeerte niet voeden. Door naar geweld en vechtfilms te kijken. Oh nee, daar wil ik niet meer van genieten. Daarmee wil ik mijn hart niet laten voeden. Weg. Gij zult niet echt breken. Ja, dat is niet alleen de daad. Dat is ook je verlangen. Dan wil ik niet meer filmsites of beelden kijken. Die mijn begeerte opwekken. Ik wil daar niet meer van genieten. En dat geen verlangens laten voeden die er in mijn hart zitten. Laat uw ja, ja, uw nee, nee zijn. Je wil je niet in verleiding laten brengen om allerlei soaps te kijken. Waar liegen aan de orde van de dag. Ja, intriges noemen ze dat, maar het is gewoon liegen. Nee, daar wil ik niet van genieten. En daarmee wil ik mijn verlangens niet laten voeden. Oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg u, zegt Jezus. Ik wil het niet voeden allerlei vechtgames te doen om mijn mensen dood te schieten. Ik lees liever over de vervolgde kerk. Die verdraagt en duldt. Dat geeft voedsel naar de goede kant toe. Laat ik me daarin verdiepen. En dat me beïnvloedt. Uw vijand liefhebben. Dat wil ik graag voeden. Door iets over een zendeling te lezen. Wat die allemaal over had voor andere mensen. Om het daardoor te laten voeden en te laten inspireren. He, kijk, dan zie je. Dat maakt mijn leven zo anders. Dat geeft bekering. En zonder bekering komt niemand in de hemel. Zonder bekering zal niemand het koninkrijk der hemelen ingaan. Ook jij niet, ook ik niet. Bekering is, ik wil geen brandstof meer geven aan mijn zondige begeerten. Ik wil juist voedsel geven aan goede verlangens en aan goede begeerten. Nou gemeente, dat is een appel, hè? Dat is een aansporing. Alle lauwheid is uit de boze, en neem het maar zo letterlijk mogelijk. Alle lauwheid en gemakzucht is uit de boze. Strijd, belijdend lidmaat, avondmaalganger, strijd, de goede strijd in uw leven, de strijd in de gerechtigheid die overvloediger is. En eens is na een levenslange strijd dat verlangen vervuld, om nooit meer te zondigen. En altijd van binnenuit ten volle God te dienen. Eens is dat verlangen volkomen vervuld. Ingegaan in het koninkrijk der hemelen. De eeuwige bruiloft. Amen. We zingen van dat verlangen uit Psalm 119, vers 17 en 18. Leer me, o Heere, de weg door u bepaald. Doe mij op het pad van uw geboden train. Psalm 119, vers 17 en 18.
Laat ons de Heere danken en bidden. Vader die in de hemelen zijt, dank voor uw gerechtigheid die u geeft in Christus, in zijn volmaakte vervulling van de wet, die hij u bieden kon aan het eind van zijn leven, volbracht, volmaakt in alle opzichten. Dank voor uw gerechtigheid die u uitwerkt in allen die van Christus zijn, het echte berouw en het echte verlangen om u te mogen dienen, u te gehoorzamen, uw wetten te onderhouden. Heere, geef dat we ons niet overeind houden aan een tak van eigen gerechtigheid boven het ravijn. Neem die hoop ons af, Heere. Laat de wet ons elke keer die we denken te zien ontnemen, opdat u ons op Christus werpen. Het zou morgen te laat kunnen zijn. Heere, geef dat als die gerechtigheid van u, de Heere Jezus, de onze is, dat we van uw wet niet mismoedig worden of gaan twijfelen, of dat we er moedeloos van worden of wankelmoedig, want dat hebt u helemaal niet bedoeld, Heere. Maar geef dat als we in Christus zijn, dat uw wet ons juist berouw geeft, meer berouw. Verlangen geeft, meer verlangen geeft. Om te strijden, om de kiemen van alle zonden niet te voeden in ons leven, door wat we opzoeken, door wat we kijken, door waar we mee bezig zijn. Maar door juist de goede verlangens die u gaf te voeden en op te wekken, zodat het ook echt zichtbaar, merkbaar is. Als we gedoopt zijn, als we belijdenis deden, als we avondmaalgangen zijn. Heere, zegen uw dienst. Geef u gesprek in de huwelijken. Geef ook gesprek over de preek in de gezinnen. En zegent u dat gesprek en oefent u ons ook daarin. Geef ook hen die er met niemand over kunnen praten. Ook al zijn er wel mensen om ons heen misschien. Geef uw zegen over de zondagsschool en over de avonddienst. Hoor ons, Heere. Woon en wees in ons midden. In het midden van uw gemeente als ze samenkomt. Om Jezus wil. Amen. Laten we zingen de belijdenis van overvloediger gerechtigheid uit Psalm 101, vers 2. En vers 3. Psalm 101, vers 2 en 3. verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.